Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Marcel de Nooijer, topman van Transavia. De vliegtuigmaatschappij vloog deze zomer na een stil voorjaar weer door heel Europa. Of Transavia door het toenemende aantal besmettingen de vloot binnenkort weer aan de grond moet houden, dat vraag ik Marcel de Nooijer samen met mijn zakenpartner Ageet Telleman. Er zijn heel veel regio's die weer op oranje schieten of op rood. Wat betekent dat op dit moment voor het aantal kisten dat weer op de grond moet blijven?
Ja, dat betekent nogal wat. Dus we waren, nadat we aanvankelijk 2,5 maand aan de grond hebben gestaan, weer voorzichtig opgestart in de zomermaanden. En hadden eigenlijk in de maand augustus de productie weer terug op 65%, wat we normaal zouden doen. Maar in september en oktober gaan we weer terug naar 40%. En dat komt door die flipperkast van restricties die opgezet worden. En bijvoorbeeld, vanaf vandaag vliegen wij niet meer op de Griekse eilanden. Helemaal niet. En dat is voor Transavia een belangrijke markt om op te vliegen. Dus dat heeft grote implicaties.
En voor het beeld, wie bedient die flipperkast? Wie staat erachter? Is daar iets over te zeggen? Of bepaalt ieder land dat voor zichzelf?
Nou, daar zit wel een bepaalde zorg. Je ziet dat bijvoorbeeld vanuit Duitsland een willekeurige passagier wel naar de Griekse eilanden kan vliegen op dit moment nog. Dus dat maakt het soms wat lastig in de uitlegbaarheid. Hier bepalen we dat in Nederland zelf. En dan geven we daar qua gedrag invulling aan. En dat zien we. Dus vandaar de cancellations.
Ja, zou jij voorstander zijn van een andere werkwijze?
Zeker, zeker. Ik denk dat het goed zou. Kijk, het is één virus. Dus waarom zou je daar op verschillende manieren in verschillende landen mee omgaan? Dus ik denk dat het heel goed zou zijn als vanuit Europa daar één normstelling zou komen. Dat maakt het in de uitlegbaarheid en de transparantie stukken duidelijker.
Daar wordt al voor gelobbyd, geloof ik. Ik heb een tijdje terug met meneer Benschop gesproken van Schiphol. Die uitte dezelfde zorg. Die zei, we moeten hiervoor naar Europa. Heb je het idee dat gesprek inmiddels gaande is? Dat daar schot in zit?
Ik denk dat daar zeker gesprekken plaats gaan vinden. En we kijken rijkhalsend uit naar stappen daarin. Maar het betekent ook weer dat je een stukje eigen invulling vanuit een land terug moet geven. Dat maakt het natuurlijk altijd weer complex.
Ja. Wat betekent dit voor hoe jullie naar de toekomst kunnen kijken? Want met enthousiasme weer begonnen, nu toch weer moeten terugschakelen. Hoe geef je leiding aan een bedrijf dat eigenlijk niet zelf gaat over wat er wel en niet kan?
Nou, door daar gewoon helder en transparant in te zijn. Door collega's mee te nemen in wat ons overkomt en waarom we terug moeten schalen. Als uiteindelijk de vraag in de markt minder is, leeg gaan we niet vliegen. Daar doen we niemand een plezier mee. Daar is het ook te kostbaar voor. En dan moet je terugschalen.
Daarbij betekent, je moet roosters voortdurend aanpassen. Zeker, je moet mensen die dachten, ik ga toch dit doen, toch zeggen, nee, je gaat niks doen, want er is geen werk voor
correct.
Je.
Het vergt een enorme flexibiliteit van zowel de collega's in de cabine en de cockpit, maar ook vanuit de planning en de technische dienst. En continu moet je daarop op inspringen. En daar hebben we natuurlijk ook ontzettend veel ervaring mee. Maar ook ongelooflijke waardering hoe dat de afgelopen maanden opgebracht is door alle collega's. Het vergt heel veel van mensen, absoluut.
En hoe staat Transavia er op dit moment voor? En dan bedoel ik ook financieel voor.
Ik zou jokken als ik zou zeggen dat niet uitdagend is. We zijn deze crisis als echt heel gezond en sterk bedrijf ingegaan. We hadden een goede kaspositie. 2,5 maand aan de grond staan, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus we zijn dus ook blij dat we gebruik kunnen maken van de staatssteunmaatregelen die gesteld zijn. Daar zullen we ook een bepaalde aanspraak op kunnen
doen. Transavia als dochter van KLM.
Ja, de lening en de steunmaatregelen zijn 3,4 miljard voor de KLM-groep. En ja, als onderdeel van de KLM-groep kunnen we daar ook aanspraak op maken. En daar zijn we in overleg met de moedermaatschappij.
Ja. Is dat een vruchtbaar overleg? Is dat moeilijk?
Dat is een goed overleg en daar gaan we goed uitkomen.
Maar over wat voor verdelingen kun je dan praten?
Ja, het bedrag, daar zijn we over in onderhandeling met elkaar. Dus ja, daar ga ik voor de rest uitlichtingen over
geven. Want je zegt het is uitdagend. Je zou jokken als je zou zeggen dat het niet zo was. Is uitdagend nog het juiste woord? Ik kom terug op een brief die via de Telegraaf naar buiten is gekomen. Begin augustus van de financieel directeur. De toekomst van Transavia is zorgwekkend. Na een verlies van 97 miljoen euro zal de kaspositie verder verslechteren en einde van dit jaar onder de nul uitkomen. En dan denk ik, dit is begin augustus. De corona-ellende is nog lang niet voorbij. Sterker nog, hij wakkert weer aan. Dat betekent ook dat de zorgen toenemen en dat die kaspositie er nog weer slechter uit gaat zien dan al voorspeld was, of niet?
Nee, dat is waar. Hè. Dus door het toename van restricties, het afbouwen van de capaciteit, wordt je verdienmodel minder. En daarvoor zijn we blij dat we gebruik kunnen gaan maken van die steunmaatregelen. Die hebben we nodig om deze uitdagende periode door te komen. Dat vergt ook nog wel wat meer dan alleen maar deelnemen aan die steunmaatregelen. We kijken naar de eigen organisatie. Hoe kunnen we dingen beter en anders doen? We zijn bezig met het herstructureringsplan wat 1 oktober klaar moet zijn. Daar zijn we in overleg mee met onze sociale partners.
Het is 24 september nu.
Zeker.
Volgens mij, dus er is nog een week te gaan.
We hebben al een aardig beeld van wat we willen, maar we zijn daarmee bezig op dit moment. En daarnaast vinden ook de nodige afstemming aan de arbeidsvoorwaardelijke tafel plaats om te komen tot een andere invulling van arbeidsvoorwaarden. Een van de condities die meegegeven is vanuit de overheid.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe die verhoudingen zijn tussen jullie en KLM als het gaat om inderdaad dit soort vragen en reorganiseren en alle uitdagingen die er op jullie pad liggen. Zitten jullie daar zelf aan de knoppen? Want bijvoorbeeld als het gaat om die steunmaatregelen, daar had ook de keuze kunnen zijn dat jullie rechtstreeks aanspraak maken als dochter, toch?
Ik denk dat het heel efficiënt is dat dat vanuit een groep opgepakt wordt. Vanuit de KLM-groep zoals dat gebeurd is. En dat we onderling de afstemming hebben. Wat heb je nodig? En als je kijkt naar het bedrijfsmodel van Transavia, waarbij we vliegen op Europa en geen intercontinentale verbindingen hebben. De verwachting is, en dat die verwachting wordt door menigeen gedeeld, is dat het herstel op Europa vele malen sneller zal zijn. Bijvoorbeeld op het moment dat er een vaccin komt, dan op het intercontinentale vlak. Dus ik ben ook zeer positief gestemd dat we hier doorheen gaan komen. Ja,
maar dan zijn er ook weer mensen die zeggen, omdat Europa op dit moment een begaanbare markt is, zal ook KLM daar de ogen op laten vallen en misschien wel wat inpikken van Transavia. Een deel van de lijnen voor zijn rekening gaan nemen. Of zorgen dat niet alleen, met name de pijn bij KLM valt, maar dat zij een groter stuk van de taart krijgen, namelijk de taart van Transavia.
Ja, die mening heb ik toch echt, daar kijk ik op een andere manier aan. Wij kijken heel erg goed naar het model wat we hebben. En we kijken naar het product wat we aanbieden. Dus zelfs in deze uitdagende tijden zijn we bezig van wat kunnen we beter dan doen? Wat kunnen we anders doen?
Maar wat bedoel je daarmee? Want KLM zit toch net zo goed in de problemen en zal misschien toch ook voor de groep denken, maar ook voor KLM zelf.
En dat doe je in afstemming met elkaar. Dat heeft namelijk het meeste zin. Dat je daarmee ook het maximale uit een KLM-groep model kan halen. En als ik kijk, dan ga ik toch even terug naar het antwoord wat ik wilde geven.
Ja hoor.
Zelfs op dit moment zijn wij druk bezig om te kijken hoe kunnen we bepaalde zaken verbeteren voor klanten. Nou, een voorbeeld. In het service model, een klein voorbeeld, gaan we met een week of twee de mogelijkheid bieden aan onze klanten om met thuisbezorg.nl maaltijden van tevoren aan te schaffen. Dat zijn hele kleine innovaties die gaan helpen in het beter neerzetten van een serviceproduct. Een ander voorbeeld is toetreden tot de pakketreizenmarkt middels Transavia Holidays. Want we hebben natuurlijk een heel sterk merk als Transavia. Al 54 jaar vliegen we op die prachtige, mooie en zonnige bestemmingen. En dat model kunnen we uitbouwen met dit soort middelen. En dat doen we ook.
Ik wil daar ook zeker nog op terugkomen, hoor. Dus ik ga misschien nu dit antwoord weer onderbreken, maar met de belofte dat ik nog terugkom op de pakketreizen die Transavia gaat aanbieden. De staatssteun, 3,4 miljard. Daar moet je over onderhandelen met KLM. Uiteindelijk misschien toch ook nog wel met de overheid, met minister Hoekstra. Die heeft gezegd dat hij toch weer de deur openzet voor een extra steunpakket. En dan niet alleen maar in de vorm van leningen of garanties, maar direct kapitaal, een kapitaalinjectie. Denk jij dat dat nodig is?
Nou, die onderhandelingen die vinden plaats tussen de overheid en Air France KLM als holding. En daar laat ik die onderhandelingen over. Daar heb ik voor de rest geen verdere uitleg bij.
Nou, ik vraag het omdat je wel aan tafel zit met KLM om tot een eerlijke verdeling te komen. Pieter Elbers heeft niet zo gek lang geleden, topman van KLM, ook een interview gegeven aan het FD. Die zegt, ja, zo geweldig gaat het niet. En het gaat ook minder dan we dachten. Ik kan niet verder vooruitkijken. Dus je kunt met elkaar aan de tafel zitten en zeg je, die 3,4 miljard, dat kunnen we zelf wel onderling op een eerlijke manier verdelen. Maar we komen tot de conclusie dat het niet genoeg is.
En als we tot die conclusie op een willekeurig moment komen, dan gaan we met elkaar in gesprek. Maar tot op dit moment hebben we een bedrag met elkaar afgesproken, waar wij onderbouwd zeker vinden dat we daarmee door de uitdagende periode gaan komen. En daar heb ik het vertrouwen.
Dus die 3,4 miljard, voor zover je het nu kunt inschatten, is voldoende?
Ik kijk over wat ik net. Mijn antwoord was net bedoeld voor Transavia. Het gedeelte waar ik daarvoor van die 3,4 miljard gebruik wil maken.
Want dat is al geregeld, dus toch?
Daar zijn we mee bezig, zoals ik zei. Dus dat begint goed vorm te krijgen. Maar voor de rest ga ik nog geen getal noemen.
Ja, ik snap ook wel, je bent natuurlijk één groep dan op dat moment als het gaat om de staatssteun. En als je in onderhandeling bent en daarover intern ook gesprek hebt, dat je daar niet hier...
Nou, we zijn ook een beursgenoteerd bedrijf.
Precies,
en
nee, dat snap ik.
Maar intercompany stromen, yeah. die lichten we verder niet toe.
Maar wat wel, nou ja, gewoon ook als gemiddelde krantenlezer valt het mij wel op. Er zit eigenlijk best wel een spanning tussen ook het product Transavia en wat KLM biedt. Hè. Dus het is een groep, het is een naam KLM. En daar gaat ook Transavia achter schuil. Maar aan de andere kant zijn jullie ook een eigen label. En daar met een heel andere type dienstverlening. En ook anders georganiseerd. Dus eigenlijk als belastingbetaler zie je natuurlijk dat er de staatssteun gaat naar KLM. En dan denk je ook aan KLM en het belang van KLM. Terwijl als je me er meer in verdiept, dan zie je eigenlijk dat er luchtvaartdeskundigen zeggen dat de toekomst veel meer zit bij wat jullie doen. Bij veel meer de flexibele arbeidskracht, flexibele modellen, korte vluchten. Dus daar zit, dat voelt dan wel als een paradox voor mij.
Eerder gaf ik aan dat het glas is altijd al vol. En dat zie ik ook met de kracht van het Transavia-model. Zijn we inderdaad wendbaar en flexibel. En met de insteek dat het herstel binnen Europa sneller zou plaatsvinden. En met name op het leisure-segment waar we heel sterk in zijn. En waar we echt een hele sterke reputatie hebben. Zie ik dat positief in. Maar het gaat niet zo ver dat ik zeg, ik zie het zo positief in. Dat gaat vanzelf goed komen. Dus wij hebben wel degelijk aanspraak op die staatssteun de komende periode nodig. En we zullen ook een aantal hervormingen in ons bedrijf moeten doen. En we zullen moeten tunen op deels de arbeidsvoorwaarden, komend vanuit de discussie met de overheid. Maar ook met leveranciers aan de bak moeten gaan. En al die dingen samen, die geven mij wel een comfort feeling als we dat allemaal bereiken, dat we hier op de goede manier doorheen gaan komen.
Er wordt inderdaad een offer gevraagd, ook op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Volgens mij heeft Transavia nu 2600 mensen in dienst, waarvan 2200 met een vaste aanstelling. Klopt dat zo ongeveer?
2300 mensen in dienst, met ongeveer 1500 een vaste aanstelling.
Ja, klopte ongeveer, maar toch net niet helemaal. Ik begrijp dat er een vrijwillige vertrekregeling is aangeboden en dat daar op dit moment minder dan 50 mensen gebruik van hebben gemaakt of zich daarvoor hebben aangemeld.
Dat is correct.
Is dat niet heel weinig? Had je toch niet op meer gehoopt?
Nou, we hebben, en dat gaf ik net al aan, een ruime, flexibele schil waarmee we een behoorlijk stuk invulling kunnen gaan geven. Daarnaast natuurlijk verloop daaraan toegevoegd. En zijn we nu wel aan het kijken naar voren toe. Wat betekent dat voor de productie bij die verminderde vraag? En we houden nu rekening dat we van 45 kisten, zoals je eerder aangaf, naar zeg maar technisch 41,5 gaan. Dus we gaan 10% ongeveer terug in de productie. Met de kennis van nu. En goed, dat kan nog wel een bepaalde flexibiliteit met zich meenemen. Want dat is weer afhankelijk hoe corona zich ontwikkelt. En laat ik toch ook een positief punt daarin pakken. Het mooie nieuws vanochtend bijvoorbeeld dat met het Leidse farmaciebedrijf, dat er echt stappen worden gezet met het vaccin. Want dat is ontzettend belangrijk dat we dat soort zaken geregeld hebben. Ja, dan schijnt er toch wat licht weer in die donkere tunnel die het op dit moment is.
Want de luchtvaart heeft een vaccin nodig. Met alleen testen kom je er niet.
De luchtvaart is gebaat bij een vaccin. De luchtvaart kan zichzelf voor een deel redden met testen. Want uiteindelijk gaat het om het gevoel van veiligheid aan boord. Ik moet daarbij aangeven dat een van de opmerkelijke dingen is dat als ik praat met passagiers aan boord, dat gevoel van onzekerheid daar eigenlijk niet tot nauwelijks is. Er zit meer in de onzekerheid van, ga ik naar een gebied toe, slaat de kleur om naar oranje, moet ik daarna in quarantaine en hoe leg ik dat uit aan mijn werkgever? Dat is de echte issue. Vandaar dat het heel belangrijk is dat die coderingen over Europa gelijkgesteld worden tussen de landen. En inderdaad dat we heel veel gaan doen aan testen. Want dat geeft in ieder geval de kans dat die quarantainestelling niet plaats gaat vinden. En ik denk als we die zaken kunnen combineren met elkaar, dan gaan we weer de goede kant op.
Ik ga naar de kant van de dilemma's. Daar heb ik er drie van. Betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. Jawel, kijk maar uit. Met een docu-soap winnen we het vertrouwen van de consument terug. Of het vertrouwen van klanten win je alleen terug met snelle terugbetalingen.
De service is gebaat bij snelle terugbetaling. En daar werken we ongelooflijk hard van. De crisis was zeer groot.
Ja, ik ga naar het tweede dilemma. Want ik geloof dat we nog niet echt een heel duidelijk antwoord hebben gehad. Maar we komen nog terug. Reizigers moeten voor vertrek getest worden. En daarom moet de teststraat op Schiphol zo snel mogelijk weer open. Of iedereen voor vertrek testen. Dat gaat de luchtvaart geen boost geven.
testen kort voor vertrek gaat zeker de luchtvaart helpen.
Als er vanwege een tweede golf massaal vluchten worden geannuleerd, dan kunnen we alle klanten binnen 7 dagen terugbetalen. Of dan zouden we iedereen weer vouchers moeten geven. Anders vallen we om.
Dan kunnen we mensen terugbetalen. Zo hebben we het nu ingericht.
De gast is de topman van Transavia, Marcel de Nooijer. Dat terugbetalen en op welke termijn dat gebeurt, dat is ook de afgelopen maanden wel veel besproken. Want de Consumentenbond onder andere zegt Transavia doet dat niet snel genoeg, is niet duidelijk met het beantwoorden van vragen. Is die kritiek, in ieder geval als je kijkt naar de afgelopen maanden, op zijn plaats?
We hebben een ongelooflijk zware tijd gehad met de grootte van de pandemie. En daarin is het soms echt niet goed gegaan met het kunnen terugbetalen. We hebben de keuze bewust gemaakt om te beginnen met de vouchers destijds. Omdat zonder die liquiditeit hadden we een uitdagend probleem. Nou, vouchers was daar een goed antwoord op. Uiteindelijk is dat anders gelopen. En bij het omschakelen van vouchers terug naar het direct kunnen uitkeren aan de klanten, daar zaten behoorlijk wat technische koppelingen bij die niet zo eenvoudig zijn. En dat heeft ons te lang geduurd om dat op orde te krijgen. Het is op orde op dit moment.
Is het op orde? Want er is een gesprek geweest met de Consumentenbond. Consumentenbond heeft later ook zelf een verslag uitgebracht van dat gesprek. Harde toezeggingen over de termijn waarbinnen de maatschappij klachten en terugbetaalverzoeken denkt af te handelen bleven uit. Bovendien beweert Transavia dat de passagiers kosteloos kunnen omboeken als hun vlucht is geannuleerd. Maar toen wij de proef op de som namen, bleek dat Transavia wel degelijke kosten in rekening brengt.
Dat herken ik niet, moet ik zeggen. Dus dat verrast me enigszins, want wij brengen die kosten niet in rekening. En eigenlijk vanaf juli is het beleid al staande geweest dat wij direct gaan terugbetalen aan de passagier en niet meer met bijvoorbeeld vouchers werken.
Dus de Consumentenbond heeft hier echt pech gehad of heeft te maken gehad met iets wat op dat moment nog niet in orde was?
Nee, ik ontken niet dat we problemen hebben gehad. Daarvoor hebben we ook met man en macht eraan gewerkt. De problemen, maar die zaten op een ander vlak. Door de grootte en de schaal van waar we mee te maken hebben gehad, zag je dat we de aantallen en de verwerkingen, dat heel lastig was met onze servicecentra. En dat hebben we moeten opschalen. Daarnaast hebben we een aantal zaken op IT-vlak moeten verbeteren. Nou, al die zaken hebben een doorlooptijd van ons gevergd. Omdat we daar niet klaar voor waren met zo'n pandemie zoals het is. Inmiddels is dat op orde en zijn er nog een aantal, zeer beperkt aantal mensen die nog geld krijgen. Maar wat er ook gebeurt, en dat is misschien ook goed om te melden, we zien ook een aantal van die uitingen dat bijvoorbeeld de passagier via een tussenpartij het ticket gekocht heeft, dat wij de refund aan die tussenpartij hebben gedaan, maar dat de terugbetaling ergens in het proces is gestokt. En dat straalt natuurlijk dan wel af op Transavia. Ja. Dit zijn, of er zijn nog talloze andere voorbeelden. Daar ga ik me overigens niet achter verschuilen. Want we hebben niet onbewust ook een excuusbrief naar al onze passagiers gestuurd. Om te zeggen, de grootte van de pandemie, daar hebben we moeite mee gehad. Dat spijt ons op rug, want wij staan voor een servicegericht product. Hassle-free. Dat hebben we niet waargemaakt. Daarvoor onze excuses. Maar we pakken het op. En die 1 oktober datum die nu gesteld is, ja, daar kijken wij gewoon met vol vertrouwen naar.
Dat betekent binnen 7 dagen terugbetalen vanaf 1 oktober.
Correct.
Die passagiers krijgen ook nog te maken met een nieuw type ticket, begrijp ik, dat Transavia in de markt gaat zetten.
Niet zozeer het ticket aan zich, maar wat je ziet is dat mensen hebben behoefte aan flexibiliteit. En ons model is geënt op een non-refundable ticket. Daarvoor kunnen wij ook zeer attractief geprijsd werken. Om nou toch tegemoet te komen aan de flexibiliteit, gaan we een product toevoegen, Flex as a Product. En dat betekent dat passagiers de mogelijkheid krijgen om die flexibiliteit aan te schaffen voor een beperkt bedrag van €9 per ticket. En dan kunnen ze tot 2 dagen voor vertrek, om moverende redenen die ze zelf bedenken, de keuze maken om te boeken. Naar
dat staat los van codes van gebieden. Want volgens mij is het nu zo dat als je naar een oranje gebied zou vliegen, dat je gratis kunt omboeken.
Die leniency die hebben we nu nog. Maar op een gegeven moment is ook in de lengte van de pandemie, hebben we er allemaal een verantwoordelijkheid te dragen. En we denken dat we met dit product gewoon een heel keurige optie geven om flexibiliteit in te bouwen.
Ja, dus eigenlijk verschuift de verantwoordelijkheid voor het maken van die afweging naar de consument zelf. En daar kun je, als je een klein bedrag bijbetaalt, dus wat je zegt, dan is er de mogelijkheid om tot een vrij kort moment voor je vlucht om te boeken.
Het is een betere verdeling van het risicoprofiel. Overigens, met het cancelen 2 dagen van tevoren, Is die stoel leeg en is de derving van die stoel volledig voor rekening van Transavia.
Maar dus de betere verdeling komt erop neer dat die verdeling iets meer overhelt nu naar de passagier, naar de consument. Want die kan nu gratis omboeken, maar dat kunnen jullie niet meer waarborgen of garanderen dat de pandemie te lang duurt.
Nou, we maken een heel erg bewuste keus om attractief geprijsd te zijn. Dus dat model dat hangt op non-refundable tickets.
Ja.
Dus mensen die de keuze willen maken om meer flexibiliteit te maken. Maar dat wil ik net zeggen. Als je structureel naar refundable tickets, want daar doel je op zou willen gaan, dan betekent dat de ticketprijs omhoog zal gaan. Nou, daar kiezen we niet voor. We kiezen
het is
voor
op zich
deze
een businessmodel, wat ook op als je een hotel boekt, heb je ook de mogelijkheid om iets duurder te boeken. Maar dan kan je nog tot laatst annuleren. Dus dit is een businessmodel wat consumenten kennen, maar het is dus wel een verschuiving van, of nou ja, je zegt het verdeling van het risico, maar de consument krijgt daar gewoon meer zelfverantwoordelijkheid ook voor en een keuze in.
Een keuze. En dat is heel belangrijk dat je de keuze hebt wat je wil doen. Ga je voor het laagste prijs die je wil hebben en ben je bereid daarvoor meer risico te pakken, dan neem je die optie niet. Wil je die zekerheid wel inbouwen, dan kun je tegen een zeer beperkt bedrag van 9 euro dat risico verminderen.
Dan, want dat had ik beloofd, hè? Dus zo ben ik. De pakketreizen. Jullie komen met Transavia Holidays. Dat was een plan, als ik goed ben ingelicht, dat al een tijdje op de plank lag. Dat er sowieso zat aan te komen en dat komt nu. Heb je nog al overwogen om dat uit te stellen?
Nee, want we hadden eigenlijk al willen starten in april. En dat was toen waren we zo druk met zeg maar de vries, het aan de grond zetten en het weer kunnen opstarten van het bedrijf, dat we op dat moment besloten hebben, dit gaan we nu niet doen. Augustus leek ons een goed moment. Dat was overigens nog wel iets eerder dan de opkomende code oranjes wat je nu ziet. En toch hebben we gezegd, die kans is er. We gaan er nu voor. Omdat je luchtvaart en alles wat er in de reisindustrie omheen hangt is een zeer dynamisch gebeuren. Je ziet allerlei nieuwe toetreders, nieuwe kansen. Technologie verbeterd. En dit vonden wij ook als het juiste moment om dit aan te bieden. En het past ook in het plaatje van het zoeken van zekerheid bij onze klanten. Ik gaf al eerder aan, we hebben een heel sterk merk. We boden overigens al ancillary services aan met het boeken, de mogelijkheid van een hotel of een autohuur. En hier hebben we al die zaken aan elkaar geknoopt in het branden van Transavia Holidays. En dat doen we samen met onze partner AirTrade. Heel groot voordeel voor onze passagiers is dat het daarmee ook voldoet aan de SGR-garantie en dat men ook het recht op repatriëring heeft. Dus we halen ook weer een stuk onzekerheid daarmee weg. En daar is
jullie willen nu
bij
wel meer een concurrent ook van andere aanbieders van pakketreis, meer de reisorganisaties, die natuurlijk niet zoveel steun hebben gehad als toch de bijzondere partij KLM. Noem ik toch even weer de groep. Is dat niet een beetje wrang dat je juist nu die concurrentie zo hard opzoekt met partijen die het ook heel zwaar hebben?
Nou, in principe denk ik dat concurrentie op zich tussen partijen altijd goed is. Want dat haalt het beste uit ons allemaal naar boven.
Zij worden minder gesteund.
Dan wil ik dat toch relativeren. Van wat we doen is iets wat al bestond. We hebben een website waarop we tickets aanbieden, waarop al autohuur mogelijk was en waarbij hotels geboekt konden worden. En dat hebben we nu samengebracht in een merk Transavia Holidays.
Nee, de trend zie ik. En ik denk dat hier ook al aan het komen is. Dus het zal niet helemaal onverwacht zijn. Maar het moment vind ik wel precair. Als je net zoveel meer staatssteun krijgt en dan juist dan nu die concurrentie zo hard aanzet.
Maar die staatssteun, dat is geen gift, hè? Dus even dat we dat ook allemaal scherp hebben. Het gaat hier om leningen die terugbetaald moeten worden. Daar moet je geld voor verdienen. Dus moet je op zoek naar verdienmodellen om die leningen terug te kunnen betalen. Dus dat is wat hier gebeurt.
We moeten denk ik het helaas hierbij laten. En dan misschien maar even reclame maken voor de docu-soap van Transavia. Waar en wanneer is het te zien?
Vanavond RTL 5 om 8:30. Dan ziet u de passie van onze collega's in de cockpit en cabine ervan af.
Zit je elke aflevering voor de buis?
Elke aflevering kijk ik met vol vertrouwen en vol nieuwsgierigheid. Absoluut.
Ja, je hebt het toch allemaal al gezien van tevoren of niet?
Nee. Ook ik laat mij af en toe verrassen.
Okay. Zeker. Nou goed, dus vanavond bij RTL. Nu ben ik
RTL 5, 8:30.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Marcel de Nooijer, topman van Transavia. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Carlijn Lortie, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Commissarissen en Directeuren. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.